Je luistert naar de podcast Bomen over Bos van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Voor aflevering 19 zijn we op bezoek in het Zand, een bos- en recreatiegebied in de gemeente Alphekaam in Brabant. Etienne Thomassen werd in 2019 door zijn collega's uitgeroepen tot bosbeheerder van het jaar. Hij is in dienst van Bosgroep Zuid-Nederland. Het Zand heeft alle uitdagingen die een bosbeheerder zich kan wensen of waar hij beducht voor is. De klimaatverandering, droge zandgrond met arme bodem op voormalige stuifduinen. Etienne studeerde aan de Hogeschool Larestein in Velp. Hij volgde een master aan de Universiteit Wageningen en studeerde een jaar in Duitsland. Het Zand is één van 20 proefgebieden in Nederland die onderdeel zijn van Life Climate Forest. Een 7 jaar durend onderzoek naar de Nederlandse bossen, gefinancierd met Europees geld.
Het hele bosgebied hier bestaat voornamelijk uit grof dennenaanplant. Met wat Corsicaanse den en wat zeeden en een Douglas bos ergens. Het is wat dat betreft heel eenzijdig, het bosgebied ooit aangelegd. Maar het is wel behoorlijk rijk aan verschillende loofbomen in de ondergroei. En ik maak me dus over een aantal boomsoorten wel zorgen of die dat kunnen uithouden. Omdat bijvoorbeeld zo'n grove den eigenlijk een slecht tegen hitte en slecht tegen warmte kan. Het is eigenlijk de dennenboom van het noorden, zeg maar. En de verwachting is dat die extreme hitte zou kunnen uitvallen. En je ziet het ook op sommige gebieden in Duitsland bijvoorbeeld, waar het net wat warmer is dan hier. Dat die, als het 40 graden of meer wordt, dat ze dan individueel bomen zien doodgaan. En dat eigenlijk steeds opnieuw gebeurt. Dus dat eigenlijk die bossen een beetje langzaam verdwijnen. Of die soort verdwijnt uit het bos. En op die nu extreem warme groeiplaatsen. En als je het vergelijkt met wat wij hier voorzien, dat zou hier ook kunnen komen, die temperaturen. Dan zou dus deze boomsoort hier ook kunnen uitvallen.
En als dat je dominante boomsoort is, dan heb je natuurlijk een groot probleem.
Ja, als je hier nou om je heen zou kijken, het ziet er natuurlijk al heel gemengd uit. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid hout, zeg maar, dan zit dat eigenlijk nog voornamelijk toch in die dennen. Ja. En uiteindelijk is die biomassa den ook voor het hele ecosysteem dan een belangrijk onderdeel. Het is een groot deel van de biomassa die in het systeem nu aanwezig is. Ja, wij zijn hier eigenlijk jaren geleden al begonnen met kijken van hoe kunnen we nou in zo'n bosgebied als dit beheren op een manier zoals de gemeente dat dan graag zou willen. Meer biodivers, meer loofhout. En dan op een termijn, op een manier dat het duurzaam vol te houden is. Dus dat dat ook betaalbaar of misschien af en toe zelfs iets oplevert. En rond die tijd, zeg 2010 of iets eerder, was ook heel erg de blik op, we moeten eens kijken van dat bos moet eigenlijk toch ook wel een beetje zijn eigen broek op kunnen houden. Want er waren toen veel zorgen over of de financiering voor bos- en natuurbeheer wel overeind zou blijven. Dus dan zijn we hard gaan zoeken hoe dat moest. En dan zijn we ook hier gaan kijken van ja, misschien moeten we zorgen dat de verjonging wat beter in orde komt. En dat er meer bijgroei, dat de bijgroei in de benen blijft, zoals we dat dan zouden zeggen. Want oudere bomen groeien wat minder hard. Dus je wil eigenlijk een menging van jonge en oude bomen.
Dat je toch nog kunt oogsten.
Dat je blijvend kan verwachten dat ook mijn opvolgers zouden kunnen oogsten als ze dat nodig zouden vinden. En we zijn hier eigenlijk op een hele toen normale manier gaan oogsten en groepen kappen. Met het idee van in die kleine groepen kan dan het bos opnieuw beginnen.
Het zijn dan stukjes van enkele tientallen vierkante meters, maar niet meer, zou ik zeggen. Geen grote vlaktes.
Ja, dat varieerde heel erg, omdat we dus heel erg aan het kijken waren. Want we hebben heel erg veel grove den en redelijk van dezelfde leeftijd. En we wilden zoveel mogelijk variatie aanbrengen. Dus we hebben vooral kleine gaten, maar ook af en toe een wat groter gat. Maar ik zei, ja, rond de halve hectare zullen we hier maximaal hebben gedaan, vermoed ik. Maar de meeste waren een stuk kleiner. En dan denk je na over hoe groot zo'n gat zou zijn in vergelijking met de lengte van de bomen. En daar richt je je dan op. En als je dan onder de lengte van een boom blijft, dan blijft er een beetje bosklimaat
En dan kom je natuurlijk voor de keus van wat zet je er dan vervolgens in.
Nou, hier hebben we steeds gekozen voor natuurlijke verjonging en af en toe met wat aanvulling van aanplant. Uiteindelijk heeft vooral de natuurlijke verjonging het gered. En eerlijk gezegd toen, omdat het plotseling heel erg heet werd voor de aanplant die we op de verjongingsplekken hebben gezet. Dus toen hebben we toen gemengd loof op de verjongingsplekken geplant. En dat was berk en beuk en esdoorn en linde. En na een hele droge zomer zijn toen een heel deel van die aanplanten is uitgevallen. Berk heeft het goed gered, dacht ik, maar de rest heb ik grotendeels
verloren. Dan moest je dus van de verjonging, de natuurlijke verjonging hebben, zeg maar. Van
ja, op zich was dat sowieso al de bedoeling, maar we wilden wel een beetje verrijken met meer boomsoorten dan we vanzelf zouden krijgen. Ook met het idee dat als we meer loof zouden planten en zouden zorgen dat loofbomen zou zijn met goed strooisel, dat we dan op lange termijn het bos weer zouden
verbeteren. Welke conclusie verbind je daar?
Nou, de conclusie die ik daar toen heb verbonden is dat ik hier dan voorzichtiger ben geworden met de grotere gaten. Omdat naar mijn idee dan de zoninstraling daar toch te hoog was om in ieder geval dat soort dingen te planten. En we zijn eigenlijk gestopt met het planten op die gaten. Dus we maakten wel nog af en toe openingen, maar we zetten daar geen bomen meer in. En die zijn we verspreid onder het bestaande bos gaan zetten.
Maar het is wel bijzonder, maar dan moet je eigenlijk van plek tot plek bijna gaan kijken. Dus dan moet je wel heel erg, zit je eigenlijk op microniveau, moet je bomen gaan weghalen en plekken gaan vrijzetten.
Ja, misschien moeten we doorlopen zodat ik kan zien, laten zien hoe leuke voorbeelden kan laten zien waar we dat gedaan hebben. In een ronde die ik toen met de blesser heb gemaakt, zagen we dat er eigenlijk heel veel mooie bomen in het bos stonden onder de bestaande kroonlaag. En eigenlijk was wat we toen steeds dachten van ja, dat die bomen worden toch niks. Dus die negeerden we tot nog toe. Omdat we dachten van ja, als we daar eens in de toekomst van moeten hebben, dat zal hem niet worden. Maar we zijn dus toen eigenlijk van gedachten veranderd. En dan hebben we gedacht van dat soort, bijvoorbeeld zo'n eikje. Daar zouden we dan, in het verleden zouden we gezegd hebben van dit soort, deze boom, die is te takkig.
Ja.
En dat wordt nooit een echte mooie boom voor de productie van hout.
Een smal klein ding, toch? Hij is wel hoog, smal.
Ja, en dun. Dus relatief veel zijtakken. En het wegvalen van de zijtakken, dat kost dan geld. Dus dat zouden we dan liever niet doen. En vervolgens dachten we eigenlijk van ja, maar dat is wel zo. Maar als wij hier een groepje maken, dan weten we eigenlijk niet zeker wat we krijgen. We krijgen den terug en berk. En eigenlijk willen we meer loof. En hier krijgen we loofhout gratis. En het ziet er eigenlijk heel goed, het doet het heel goed. En als je plant heb je ook nog een risico dat het mislukt natuurlijk. En dan hebben we eigenlijk gedacht, ja, we gaan deze wel als toekomstbomen uitzoeken. En we zijn onder de bestaande bos die bomen gaan zoeken en selecteren. En straks zien we er daar wel een paar voorbeelden van. Ja, we grijpen wel in. En met het idee eigenlijk dat we de ontwikkeling versnellen. Ja, daar zie je bijvoorbeeld zo'n boom die we dan hebben uitgekozen.
Wat is dat?
Dat is een zomereik. Ik weet niet of jullie hem zien, met een vaag wit ringetje. Ja. Wat we eigenlijk simpelweg hebben gedaan is, we zagen dat het een mooie boom was, mooi recht. Waarschijnlijk wel had die takken tot bijna onderaan. Die hebben we afgesnoeid met het idee van als een opvolger daar hout van wil hebben, dan zou dat kunnen. En vervolgens hebben we bomen die echt boven hem stonden, hebben we weggehaald. Deze is redelijk flink vrijgezet. Jullie zijn dadelijk nog wel andere voorbeelden. Maar je ziet ook dat die eigenlijk heel erg mooi nou omhoog is in het groeien. En eigenlijk het soort van cliché-kroon bijna heeft. Terwijl hij eigenlijk nog in de tweede boomlaag zit. Eigenlijk een hele mooie volle kroon naar mijn idee.
Heb je de naaldbomen omheen weggehaald?
We, als we dit doen, dan kijken we vooral de naaldbomen die er direct boven staan. In principe wil ik zo min mogelijk weghalen. Maar dat is eigenlijk ook een idee dat ik dit, al die bomen hier, zeg maar, die dragen dus bij aan het ecosysteem en het bos als geheel. En zie ik ook als kapitaal. Dus, en ik wil daar ook iets in de toekomst iets voor hebben. Want ik zei net al, we maakten ons zorgen over ons verdienvermogen op de lange termijn. Dus ik wil eigenlijk zorgen dat dat verdienvermogen zoveel mogelijk in het bos blijft. Dus ik doe een beetje voorzichtig met wat ik heb. En dan haal ik weinig weg. En tegelijkertijd wil ik dat bosklimaat, dus dat overscherming van het bos wat eronder zit, zoveel mogelijk in stand houden, omdat dat klimaatextremen kan dempen. In het bos is het dankzij die overscherming met van die grote kronen, ja, koeler in de zomer en warmer als het koud is. En dat noemen wij bosklimaat. En dat buffert dus eigenlijk klimaatextremen. En ja, dat is precies wat we eigenlijk willen vermijden met klimaatverandering. Dus we kunnen zo zorgen dat het in het bos wat minder snel opwarmt, als het ware.
Ja, dat is wat Sander net microbeheer noemde. Hè? Dit zo heel secuur kijken naar elke plek. Welke boom, wie redt het wel, wie redt het niet?
Ja, dat zou je zo kunnen zien. En tegelijkertijd vind ik het... Ja, in principe gaan we in Nederlands bosbeheer eigenlijk steeds, als we gaan dunnen, gaan we door het bos en kijken we precies welke boom wel en welke niet. En waar we hier echt anders zijn gaan kijken is vooral van, oh ja, we hebben niet alleen die grote bomen, we hebben ook deze. En we gaan die ook heel serieus meenemen in ons beheer. En dat is wel een vernieuwing geweest. En we gaan ook nog kijken, als we niks zouden vinden, dan gaan we ook nog kijken van, ja, misschien kunnen we daar dan die verrijkende aanplant doen.
In hoeverre heb je hier nou ook nog last van verzuring? Want je praat heel erg over vanuit het bosklimaat. Heb je hier ook heel veel stikstof in neerslag? Je zit natuurlijk in een boerengebied.
Eerlijk gezegd weet ik niet precies hoeveel stikstof neerslag ik hier heb. We hebben hier wel last van verzuring. We hebben ook hier experimenten gedaan met het toevoegen van steenmeel op de heide. In het bos hebben we dat eerlijk gezegd nog niet gedaan. Qua voedingstoestand is dit bos beter dan gemiddeld in Brabant. Dus daar is ook een van de redenen waarom dit voor ons niet de eerste plek is om aan steenmeel te denken. Ik denk als je het zou gaan meten, dat er wel degelijk wel een behoefte zou zijn of een tekort aan verschillende nutriënten.
Nutriënten, ja. Maar het is natuurlijk wel een forse ingreep. Hè? We hadden het erover met een bodemdeskundige, Siska Veen, die zei van, ja, eigenlijk weten we nog niet goed genoeg wat nou de gevolgen op lange termijn zijn. Want je kan het nooit meer kwijt. Je voegt het toe en het blijft er dan ook aanwezig.
Ja, we gaan ervan uit dat als we dit toepassen, dat het ongeveer genoeg zou zijn voor een 25 jaar, zeg maar, dat invloed zal hebben op de pH en de basisverzadiging in het bos. En daarna weten we niet of het daarna ook nog werkzaam zal zijn. In ieder geval is de verwachting dat het dan wat minder wordt. Misschien is dan ook wel de stikstoflast veranderd. Dat weten we. Dat kunnen we ook nog niet helemaal voorzien natuurlijk.
Dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn.
Wij zien in ieder geval dat wij met het geven van steenmeel de pH op dit soort gronden kunnen verbeteren. Wij zeggen dan met een half punt. Dus stel we hebben een pH van 3, dan kunnen we dat met het steenmeel naar 3,5 brengen. En we kunnen de basisverzadiging, dus eigenlijk de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de bomen, die kunnen we binnen een bereik krijgen wat wij acceptabel vinden. Ja, wij denken eigenlijk dat dat op veel plekken gewoon wel nodig is. En dat we op zo'n zure arme, verzuurde arme schrale bodem zitten, waar het hele bodemleven ook negatief beïnvloed wordt door het afwezig zijn van die nutriënten. En dat het systeem eigenlijk zo zuur is dat je daar wel op veel plekken gewoon iets aan zou moeten doen.
Zijn de maatregelen die je moet nemen nou heel erg gebonden aan wat voor bodem een bos staat. Jullie hebben nu 20 onderzoeksvelden. Levert dat verschillende resultaten in dat opzicht op?
Ja, we hebben binnen het project eigenlijk geselecteerd op bossen op arme zandgronden. Dus de variatie van het type bos is relatief smal. En dat, we hebben in principe expres zo gekozen, omdat wij denken dat dit het bostype is wat het meeste problemen gaat ondervinden van klimaatverandering, omdat het hier af en toe gewoon heel erg droog zal worden. En daar moeten we een manier vinden om daarmee om te gaan. En als je op rijkere bodem zit met een betere vochtvoorziening, denken we dat de bomen die daar staan het langer zullen kunnen uithouden. We kijken naar de effecten van ons beheer. En tussen die verschillende bossen leren we verschillende dingen. Mede omdat er ook verschillende beheerders betrokken zijn die soms andere dingen doen. Dus dat is eigenlijk heel erg leerzaam. En er zitten ook kleine verschillen in. Ja, bodemvruchtbaarheid. Dit is bijvoorbeeld wat ik zei, relatief iets rijker, maar wel droog. En we hebben ook natter en iets rijker en natter en arm. Dus die range is er wel. We hebben bijvoorbeeld ook veel plekken gezien de afgelopen jaren waar het zo nat was dat het bos er niet meer kan groeien. Dat was 2023, rond die tijd is het zo nat geweest dat een aantal plekken onder water hebben gestaan. Wat nooit tot nog toe was voorgekomen, ja. Maar nu wel. Dus dan leer je ook weer van die extremen kunnen ook de andere kant opgaan. En er zijn ook diverse scenario's waar het ook nog kouder zou kunnen worden dan het is geweest.
Ja, dan zouden we nog een nieuwe ijstijd kunnen krijgen.
Precies. En die theorie is erg, er wordt steeds geloofwaardiger geacht. Ja,
als die golfstroom die onze kusten bereikt, als die omdraait.
Ja, dan is er een reële kans dat gebeurt. Dat het hier kouder wordt in plaats van warmer. En de kans dat daadwerkelijk gaat gebeuren wordt steeds groter ingeschat. Of steeds hoger. Dus maar dan is het niet meer een sprookje, zeg maar.
Dan hebben we die grove den opeens weer hartstikke hard nodig.
Ja, precies. Ja, en dat maakt het voor beheerders natuurlijk heel ingewikkeld. Maar voor ons verhaal denk ik dat daar eigenlijk niet zo heel veel voor hoeft te veranderen. Eigenlijk hebben we gewoon zoveel mogelijk diversiteit nodig. En ik moet niet helemaal gaan zitten voorsorteren. Dus ik moet niet denken van, ja, deze boom, dat is, wordt het hem nu meer. Want dat weet ik gewoon uiteindelijk niet zeker. Nee. Maar het aandeel wat hij hier heeft of had, dat is eigenlijk nog te groot, naar mijn idee. Dus ik wil eigenlijk, wat ik continu aan het doen ben, is risico spreiden en risico verlagen.
Ja, precies.
En als er een soort is met een heel groot aandeel, dan denk ik van ja, als ik hem kwijtraak, dan raak ik te veel van het bos kwijt. Ja. En dan wil ik eigenlijk een andere soorten meer ruimte geven. En doordat ik dus continu die menging aan het vergroten ben en structuur vergroten en overscherming behouden, al die soort strategieën dragen wel bij aan meer biodiversiteit in mijn bos. Ja. Want uiteindelijk is meer biodiversiteit in het bos de basis van de strategie.
Precies.
De biodiversiteit is de risicospreiding.
Zullen we nog een stukje verder lopen?
Ja, ik wilde met jullie het bos in. Eigenlijk.
Ja, oké.
Dan wel een beetje de schaal waarop wij dan nu in dit systeem aan verjonging denken. Dus een klein groepje onder bestaand bos. En hier hebben we dan een klein raster neergezet.
Dus het 6 of 7 bij 7.
Ja, zoiets.
Vierkantje in het bos.
Denk ik 25 lindes in. En beschermd tegen verraad van reeën.
Door die hekjes.
Ja.
En het is nog vrij open kroon allemaal hieromheen, dus er valt nog vrij veel licht binnen.
Ja, dus we denken dat het hier licht genoeg is voor deze. Het kan redelijk wat schaduw hebben.
Ja.
En het is denk ik wel hier hier meer dan licht genoeg voor deze bomen om door te groeien. Hier hebben we dan gewoon winterlinden geprobeerd. Met het idee dat die straks gaat bijdragen aan strooiselontwikkeling in het bos. Want we willen die bodem ook een impuls geven.
Ja. En de winterlinde komt op andere plekken in het bos hier ook voor? Of is dat, die komt importeer je hier, het nu echt?
Dat importeren we echt, ja. Het is een inheemse boomsoort, maar die komt hier in het bos niet voor. Tot nog toe. We hebben het verleden ook al aangeplant, dus hij staat wel al hier en daar. Maar dit bos was voornamelijk den eikberg. Zo'n plantplek is eigenlijk het idee dat daar een boom uit gaat volwassen worden. Dus dit is eigenlijk een groeiplek van een boom uiteindelijk. En we planten er meerdere om risico te spreiden en gelijk ook wat effect te hebben van dat strooisel. En uiteindelijk hopen we dus dat dat een mooie grote boom wordt waar iemand dan straks van kan gaan profiteren bij het beheer van dit bos verder. En ja, als het inderdaad goed lukt, dan denk ik dat we het gaan herhalen op andere plekken ook. Dus, want we verwachten eigenlijk zeker van zo'n winterlinde best wel veel qua effect op bodemontwikkeling. Dus het is een mooie toevoeging in het verder.
Maar je kiest wel principieel voor een winterlinde en niet voor een Amerikaanse eik. Die misschien voor je bosstructuur wel sneller resultaat zal opleveren.
Nou ja, binnen dit project kiezen we vooral voor variatie. Dus een Amerikaanse eik hebben we niet in de aanplant erbij. Binnen het bosgebied komt Amerikaanse eik ook voor. Dat is niet een heel populaire boomsoort in het Nederlandse bosbeheer.
Dus nee, ik weet het. Daarom noem ik hem ook.
Ook niet uitgekozen. Maar het is wel vanuit klimaatverandering optiek gezien geen slechte boomsoort. Dus het is een boomsoort waarvan verwacht wordt dat die tegen de klimaatverandering die we nu voorzien zal kunnen.
Ja.
Waardoor het eigenlijk voor de toekomst misschien een interessante boomsoort is. Je kan het ook andersom bekijken natuurlijk. Zijn concurrentiepositie ten opzichte van anderen wordt misschien nog verder versterkt.
Ja.
Qua biodiversiteit denk ik dat de nadelen van deze soort eigenlijk overdreven worden. Omdat de soortenrijkdom die aan exoten hangt vaak heel erg onderschat wordt. En volgens mij vooral ook omdat er geen onderzoek naar gedaan wordt. Dus er wordt eigenlijk met een bepaalde vooroordelen wordt naar soorten gekeken. En als ik onderzoek wil doen over biodiversiteit, dan ga ik natuurlijk die geweldige eik onderzoeken. En dan ga ik niet die gekke exoten kijken of daar misschien ook nog iets op zit.
Nee.
En als je kijkt naar, er komen best wel eens af en toe onderzoeken uit waaruit blijkt van, er zit eigenlijk wel heel veel doodhout insecten op Amerikaanse eiken. Oh, dat zijn dan verrassingen, maar ze zitten er toch.
Dus het is meer sentiment dan wetenschap wat er op deze boom hangt.
Misschien wel. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, we hebben eigenlijk het liefst boomsoorten die goed tegen droogte en hitte kunnen, maar dan liefst uit gebieden zo dicht mogelijk hier in de buurt. Dus Noord-Frankrijk of Zuid-Frankrijk. Mm-hmm. Hebben we liever dan Turkije. En Turkije liever dan Amerika. De soorten uit Zuid-Europa, zeg maar, die gebonden zijn aan die boomsoorten uit Zuid-Europa, zou naar mijn idee van mee kunnen migreren met de warmte. En die zouden hier dan die boomsoorten vinden die wij uit Zuid-Europa ook hebben gebruikt.
Ah, dat is een spectaculair stukje wel, Etienne.
Ja, hier ga ik natuurlijk vaker naartoe, maar
dit is echt wel een ontzettend mooi stukje.
Dat het met die boom aan het lukken is.
Zo, ja.
Om zo'n eik te laten doorgroeien tot een mooie.
Is de eik het moeilijkste geval?
Nee, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n moeilijk geval. Het is meer dat je eigenlijk in onze bossen niet vaak tegenkomt dat er zoveel mooie eiken in de tweede boomlaag, zoals wij dat dan noemen, of struiklaag staan. En wij hadden dus eigenlijk geen ervaring om dit zo te doen. En we zijn daarmee begonnen en het blijkt eigenlijk heel goed te werken. Dus, ja.
Maar het is eigenlijk best wel gek, moet ik zeggen, dat je dus dan grove den heeft het moeilijk en dan maak je daar... Dus nu lijkt het wel alsof je er een eikenbos van maakt. Een heleboel mensen zouden eigenlijk hier zeggen van ja, maar een eikenbos heeft het toch veel moeilijker met de klimaatverandering dan een dennenbos.
Ja, dat is niet de verwachting. Dus eigenlijk dat zomereik en wintereik, dus onze gewone eiken, zou het naar verwachting redelijk goed moeten blijven doen bij klimaat. Het is ook in dit bos de soort die ik het makkelijkste een grotere rol kan geven. Dus als ik heb hem.
Hij staat er al.
Ja, en ik, door hem meer ruimte te geven, bied ik hem de kans zeg maar, om straks weer wat makkelijker te verjongen. Als het zo doorgaat, dan zou je je kunnen voorstellen dat het aandeel dat zo'n boom heeft in zo'n bos een stuk groter wordt. En als dan die andere, een van die twee uitvalt, dat mijn schade of verlies kleiner is.
Ja.
Als je nou voor de buitenstaande, de mensen die deze podcast beluisteren, wat is dan in die serie die we nu gemaakt hebben, dit is nummer 19, wat is dan de specifieke les die je kunt leren van dit experiment, van deze proef hier?
Ja, ik denk dat wij hier op deze plek laten zien dat je in een gemengd grof dennenbos met kleinschalige ingrepen een gemengder bos kan maken. Zonder dat je per se groepen kapt en dat je die onderstandige bomen kan laten doorgroeien in je bos en een substantieel onderdeel van je nieuwe systeem kan laten worden.
In het licht van de urgentie die je voelt wat betreft de klimaatverandering, heb je dan het vertrouwen dat dit voldoende is om dit bos te behouden?
Ook dat is ook een hele goede vraag. Dus ik soms ook nog wel eens. Die vraag ik me soms ook wel eens af.
Je ligt er niet wakker van. Maar...
Ik ligt er niet per se wakker van. Maar soms denk je wel eens, is het tempo hoog genoeg? En ja, dan denk ik, ja, je kan nou eenmaal ook niet heel veel harder lopen dan het bos zelf kan, denk ik. Want dan worden het hele lompe ingrepen. En ik denk net dat je met kleine bijsturingen dan meer, toch een beetje meer bij het tempo aansluit wat het bos aan kan. Dat we op deze manier ook het bosklimaat een beetje in stand kunnen houden. Want we denken dat dat een belangrijk onderdeel is van de strategie. En tegelijkertijd vraag ik me ook wel eens af of het snel genoeg is. Dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, als het over 30 jaar ontzettend heet is, heb je dan wel al genoeg gedaan? Daar heb ik eigenlijk geen goed antwoord op. En ik denk dat het moeilijk is om veel meer te doen dan wat wij hier doen.
Wat zou dat meer zijn dan?
Ja, je zou nog meer diversiteit kunnen aanplanten. Maar je weet in principe niet precies wat in de toekomst wat de toekomst gaat brengen. We weten eigenlijk nog niet welke boomsoorten het goed gaan doen. En sommige boomsoorten planten we hier nou ook al. We proberen ze uit, zeg maar, en we gaan daarover leren. Maar misschien is het voor die boomsoort ook nog net te vroeg. Of dat weten we ook nog niet.
Etienne Thomassen, bosbeheerder en onderzoeker in dienst van de Bosgroep Zuid-Nederland. Over de resultaten van klimaatslim bosbeheer in natuurgebied Het Zand bij Alphenkaam. En tot zover aflevering 19 van Bomen over Bos, een podcast van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Eindmontage en mastering Dick Klabbes. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.